Talpatin. Een hele goede middag. In Pompidou staat vandaag architectuur op de agenda. Straks wordt in de Singel het 11e jaarboek architectuur voorgesteld met een beeldessay van magnumfotograaf Harry Gruijaert. En er wordt ook gedebatteerd over hoe het nu verder moet met de Vlaamse regering. De Vlaamse bouwmeester wil bedanken voor bewezen diensten en verder wil gaan met een college van experts. Dat hoorden we en lazen we deze zomer al bij een lichte bries en de zon op ons hoofd, maar er zat wel een storm aan te komen. Voorstanden stelden dat de Vlaamse bouwmeester een ideaal instrument is om de kwaliteit van de architectuur te garanderen. En tegenstanders, zoals bijvoorbeeld de beroepsvereniging van vastgoedontwikkelaars, die stelden dat de adviezen van de bouwmeester het vrije ondernemen een hak zetten. Wat moet er nu gebeuren? Ik wil het te weten komen toch voor een stuk vandaag van de Vlaamse bouwmeester zelf, Peter Swinnen. Dag Peter, een goedemiddag.
Goedemiddag.
En ook van schrijver en architectuurcriticus Christophe van Gerrewij, die trouwens heel binnenkort een nieuw boek uitbrengt. Dat is België 25 jaar in 75 gebouwen. Dat komt misschien ook nog aan bod vandaag. Goedemiddag ook, Christophe. Maar goed, Peter Swinnen, u speelt wel de hoofdrol in dit bedenkelijke spektakel, mag ik zeggen. Hoe voelde dat deze zomer om dat te lezen in de kranten?
Ik denk dat het instituut Bouwmeester de hoofdrol speelt. En om dat te lezen, het was een wolk die hing. Ik was verbaasd over de precisie of de schijnbare precisie waarmee het geformuleerd was in het regeerakkoord. Regeerakkoord dat doorgaans op de vlakte blijft over een aantal ambities. Dus ik denk dat, omdat men zo precies is geweest, dat er nu ook een heel precies vervolg moet aangegeven worden.
Ja.
En dat we heel precies daar moeten kijken van wat hebben we nu. Wat is dat bouwmeesterschap? Dat bestaat 15 jaar. Hè. De puberjaren zijn als het ware bijna ontstegen. Hoe kan dat beter? Want het kan altijd beter. En hoe gaan we dat doen? Dat lijkt mij het logische vervolg.
Ja. Er was heel veel commentaar ook deze zomer. Dat kwam natuurlijk zachtjes op gang, omdat heel veel mensen op vakantie waren. Maar heel veel krantencommentaren ook. En dan ook een petitie, die is ondertussen door meer dan 5000 mensen ondertekend. Christophe van Gerrewij, u was een van die mensen die in de krant, De Standaard was het, geloof ik, heeft gereageerd. En u bent daar heel scherp in. Als men het instituut Vlaamse bouwmeester afschaft, dan gaan we terug in de tijd en wel een aantal decennia toen er van architectuur in Vlaanderen alles behalve sprake was. Toch absoluut niet van een architectuurcultuur, Christophe.
Ja, ik heb in dat opiniestuk zo op een heel beknopte manier een soort geschiedenis willen geven van hoe de architectuur vooral in Vlaanderen dan is geëvolueerd. Want het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat het wel sinds de jaren 80 sterk is gefederaliseerd en dat de ontwikkeling van de architectuurcultuur veel sneller en veel eigenlijk indrukwekkender is verlopen in Vlaanderen dan in Wallonië. Gewoon omdat er ook andere keuzes zijn gemaakt, denk ik. Aan die evolutie kan je inderdaad wel zien dat er op 30 jaar tijd heel veel is gerealiseerd en dat er nu gebouwen worden gerealiseerd, zowel op publiek als privaat niveau, van een heel hoge kwaliteit.
Ja. U hebt, ik zei het al, straks ook een boek uit bij Lano. Dat gaat ook gepaard met een nogal scherpe inleiding van hoe het vroeger was. En dat is dus iets wat heel veel mensen willen vermijden. U bent onlangs ook gedoctoreerd op Geert Beekaert. Laat ons zeggen, de eerste architectuurtheoreticus van dit land. U vermeldt hem ook. Hè. Kan u dat even voor de luisteraar van Pompidou uit de doeken doen? Wat hij schreef eind jaren 70.
Ja, ik denk dat hij al vroeger begonnen is. Dus hij is beginnen schrijven in de jaren 50, toen er nog voornamelijk debatten werden gevoerd over.
Ik heb het nu heel specifiek over de architectuurcultuur.
Ja. Ja. Maar wat hij schreef of vaststelde, is dat er eigenlijk geen architectuurcultuur was en dat dat een grote uitdaging vormde voor Belgische architecten. Dus dat ze eigenlijk moesten werken in een, met een overheid die totaal niet in architectuur was geïnteresseerd en met een bevolking die daar eigenlijk totaal niet van op de hoogte was. En dat, ik denk dat Beekaert en nog andere generatiegenoten van hem die uitdaging wel hebben aangenomen en dat er dan sindsdien, vanaf de jaren 80, 90, wel degelijk initiatieven zijn genomen om zowel het gesprek over architectuur als de architectuur zelf, het publieke opdrachtgeverschap en zo, te organiseren en op de kaart te zetten. En dat gevolgen heeft gehad die ertoe hebben geleid dat je nu dat België nu op, of Vlaanderen dan echt, de Vlaamse architectuur nu echt op internationaal vlak als een voorbeeld wordt gezien. Ja. En bijvoorbeeld wordt vergeleken met de Japanse architectuur in de jaren 60 of de Zwitserse architectuur in de jaren 90.
We hebben ook mooie woorden gekregen, dat schrijft u ook, in het Britse magazine The Architectural Review. Dat zijn natuurlijk zaken die we liever ja, ook in de toekomst opnieuw zien gebeuren, hè, Christophe?
Ja, nu op zich moeten we natuurlijk niet aan apocalyptische scenario's denken. Ik denk wel dat er een generatie architecten is opgestaan die heel veel talent heeft en ook weet waar architectuur om draait. Maar het is anderzijds wel zo dat ik denk dat de manier waarop het instituut van de bouwmeester nu wordt of doorstart of wordt hervormd, dat je daardoor kwaliteit alleszins toch niet meer voorop stelt.
Mm-hmm, ja. Peter, voor we verder gaan, moet u misschien nog even gewoon uit de doeken doen wat u eigenlijk doet als Vlaams bouwmeester. En natuurlijk met uw team, want u doet dat niet alleen.
Ja, dus wij begeleiden publieke bouwheren. Bouwheren die sowieso wensen te bouwen. En daar gaan we proberen, alvorens dat er één lijn op papier staat, te gaan kijken van hoe kunnen we nu die budgetten die gaan sowieso geïnvesteerd worden, die energie die sowieso zal geïnvesteerd worden, hoe kunnen we die gaan maximaliseren? Men noemt dat dan de kwaliteit verhogen. Ik vind kwaliteit altijd een moeilijk woord, want dat kan vaak ook heel subjectief ingekleurd worden. Maar wij gaan dus heel nauw samen met die publieke bouwer, en dat kunnen gemeentes zijn, OCMW's zijn, dat kan op regionaal niveau zijn, gaan wij daar meer rond de tafel zitten om proberen hun projectdefinitie, hè, omdat dat heel scherp te maken, zodanig dat hun maatschappelijke ambitie heel duidelijk wordt voor de ontwerpers en dat daar dan bij gevolg de ontwerpers een heel scherp antwoord op kunnen geven. Dus wij zetten vooral in op het voorbereidend traject. Wij doen geen letterlijke nazorg, daarvoor zijn we helaas niet geëquipeerd, als ik het zo mag zeggen. We zijn amper 17 mensen voor heel Vlaanderen. Maar die voorzorg die is heel belangrijk. En ik denk dat maakt ons uniek. Ik heb ook altijd gezegd, dat maakt ons ook heel kwetsbaar. Ik hoop in ieder geval voor de nabije toekomst dat men wenst dat te versterken dan wel te decimeren of van de tafel te vegen.
Want in Antwerpen werd de Antwerpse bouwmeester gewoon ook bedankt voor zijn diensten. Dat was Christian Boret, heeft ondertussen wel een nieuwe job als decaan aan de Universiteit van Antwerpen. Dus het kan ontzettend snel gaan. Ik zei het al, vanavond wordt ook het jaarboek architectuur voorgesteld. Dat gebeurt allemaal in de Singel. Het is daar avond van de architectuur. Dat is de 11e aflevering ondertussen. En de eerste was Christophe van Gerwey. U moet dat weten natuurlijk als historicus ook van de architectuur. 1994. Hoe is dat er gekomen toen?
Ik denk dat het toen is uitgegeven gewoon ook door de Vlaamse gemeenschap. Maar dat er toen ook, eigenlijk op het initiatief van een aantal individuen, ik denk dat Geert Beekaart daartussen zat, maar ook waarschijnlijk Hilde Heijnen, Francis Trouwen in die periode. Dus dat je een aantal mensen, voornamelijk uit de academische wereld, had die vonden dat het tijd werd om eens te tonen of te verzamelen in een boek wat er op het vlak van architectuur werd gerealiseerd in Vlaanderen. En toen was het nog ook niet echt een jaarboek. Ik denk dat het eerste boek van 90 tot 93 overspande.
Ja. En vanavond zien we wat er de voorbije twee jaar allemaal in Vlaanderen is gebouwd. Maar het gaat wel heel degelijk over het dagelijkse leven. Geen spektakelarchitectuur. Architecten die gewoon ook heel vaak kleinschalige dingen doen en zo onze levens aangenamer maken. We moeten het ook hebben over Wivina de Meester. Dat is natuurlijk een politica die u wel vaker ontmoet, Peter Swinnen. Zij is belangrijk geweest voor architectuur.
Wel, zij heeft de twee instituten die Vlaanderen op dit moment rijk is, het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester, daar heeft zij aan de wieg van gestaan. Zij heeft heel goed rondgekeken wat er op dat moment reeds bestond, voornamelijk in Nederland. Was al de Rijksbouwmeester die er al honderden jaren van dienst was, maar ook het Nederlands Architectuurinstituut. En dat is eigenlijk vertaald naar Vlaanderen met een aantal contextuele slagen. En het is echt een Vlaams architectuurinstituut en het is ook een Vlaams bouwmeester. Maar ze heeft wel bewezen dat het belangrijk is dat je, wat ik altijd noem, dat soort van koppige politica in dit geval, die durven op een bepaald moment in de tijd een aantal keuzes afdwingbaar te maken. Sindsdien zijn er niet meer zoveel geweest. Dat ook echt zo expliciet durven. En ik denk ook dat het belangrijk is, het is eigenlijk zowel het instituut, het Vlaams Architectuurinstituut, als het Team Vlaams Bouwmeester, wie dat daar nu, laat zeggen, de invulling van verzorgt, of dat nu bouwmeester X of Y is, of directeur X of Y, daar staan wel instituten die veel decennia nog mee kunnen. En ja, dat is wel belangrijk.
Oké. Okay. Goed, Bivina de Meester, belangrijk dus voor architectuur in Vlaanderen. Ze zal er vanavond natuurlijk ook bij zijn in de Singel. En we hebben haar even om een reactie gevraagd.
Wij vieren vanavond feest omdat er een bijzonder goed architectuurboek ter tafel ligt. En dat architectuurboek, het 11e, is zo buitengewoon omdat het vertelt over gewone dingen, over hoe wonen in een zorgwoning. Het vertelt zelf hoe je een containerpark goed kan bouwen. Maar dit boek is ook nog bijzonder goed, omdat het bewijst dat we in Vlaanderen de voorbije 15 jaar bijzonder gewerkt hebben aan architectuur. En dat is dankzij de 3 bouwmeesters. Aan het instituut bouwmeester. Aan het instituut onafhankelijk bouwmeester met een team. En dan is er ook nog een ander belangrijk element waarom dit architectuurboek zo goed is. Omdat het ook een projectie geeft naar de toekomst toe. Het is de eerste keer dat het ook vertelt over projecten die nog moeten gerealiseerd worden. Projecten die in feite geïntroduceerd zijn door Peter Swinnen met zijn pilootprojecten. Pilootprojecten wonen, pilootprojecten ook in de zorg, maar men gaat hier vooral in op wonen, op het collectieve wonen. En daar is in Vlaanderen nog echt wel wat te doen om dat collectieve wonen ook goed en aantrekkelijk te maken. Dus ik zou zeggen, ook aan de huidige ploeg in de regering, bewaar dat onafhankelijk bouwmeesterschap, bewaar dat instituut en laat dat instituut op zijn manier, soms een beetje controversieel, soms een beetje tegendraads, soms ook zeer uitdagend zijn.
Bivina de Meester, die ook absoluut pleit voor een onafhankelijkheid binnen dat nadenken over architectuur. Het is een beetje bizar dat ze dit natuurlijk zegt als CD&V-politica, terwijl dat het helemaal anders is geformuleerd dan in het regeerakkoord, Peter Swinnen. Want daar staat niet in dat er een Vlaams bouwmeester moet zijn. Daar staat in dat men gaat werken met een team van experts. Wat bedoelt men daar nu eigenlijk mee? Wat is daar dan het voordeel van?
Concreet in het regeerakkoord, misschien goed om dat even te schetsen, er staan eigenlijk 2 dingen in. 1, men wil opteren voor een team van deeltijdse experts. Ja. Dat is toch wel belangrijk. Ik heb altijd toch wel gedacht dat het bouwmeesterschap een fulltime bezigheid is.
Het is een beetje bizar om een deeltijds expert te zijn, goed, denk ik dan.
Laten we het voordeel van de twijfel geven. Ja. Maar staat ook in dat het onder ruimtelijke ordening zou ingekanteld worden. En als we dan spreken over onafhankelijkheid en dus ook horizontale werking over alle beleidsgrenzen heen, wat we vandaag doen, dan denk ik dat het belangrijk is dat we ergens terechtkomen in de organisatiestructuur van de Vlaamse overheid, die ons dat toelaat om verder te doen. Dus dat wij kunnen samenwerken met de minister van Zorg, met de minister van Wonen, met de minister van Energie, zonder dat we daar ontzettend veel echelons of op deuren moeten gaan kloppen. Dus we hebben vandaag een soort van initiatiefrecht waar ik kan letterlijk gewoon bij de ministers binnenlopen, bijvoorbeeld die pilootprojecten die Wivina daarnet aanhaalde. Ik zeg van, ik heb hier een, denk ik, schitterend idee om architectuur niet te gebruiken als een finaliteit, maar als een middel om uw beleid open te trekken. Uw grenzen, bijvoorbeeld in de zorg zijn er heel veel grenzen. Men kan eigenlijk heel weinig innovatie bewerkstelligen. Wij trachten te bewijzen, en het is nog gaande, dus ik kan nog niet zeggen het is bewezen, maar wij trachten te bewijzen dat architectuur daar een cruciale rol kan inspelen. Dus als we ambitieuze bouwheren kunnen aantrekken via de overheid die net buiten die lijntjes willen kleuren en daardoor dat bouwen, dat monitoren en dat terugkoppelen naar het beleid, dan denk ik dat de architectuur ook een andere positie kan verkrijgen. Architectuur wordt denk ik nog altijd veel te vaak gezien als de kers op de taart. Iets dat extra is, een luxe. Ik denk dat dat ook, ik heb het nog niet kunnen inzien, maar ik denk dat het jaarboek het zal bewijzen dat het vooral geen luxe is. Het is een noodzakelijkheid. Maar we trachten ook te bewijzen dat in dat beleidskader architectuur een beleidssturende rol kan spelen en niet iets is een soort van achterafprestige. Want dat interesseert ons eerlijk gezegd niet.
Ja. Mm-hmm. Christophe van Gerwij, hoe denkt u daarover?
Ik denk dat een van de redenen waarom er nu een bouwmeestercollege komt, is denk ik, of misschien wel de voornaamste reden, is dat er het gevoel leeft dat architectuur niet door genoeg mensen wordt aanvaard of zoiets. Of dat er heel veel mensen soms ontevreden zijn bij de dingen die er gebouwd worden. Ik denk dat dat klopt, maar ik denk anderzijds dat je soms ook beslissingen moet nemen waar niet meteen iedereen het mee eens is. En dat als je een soort architectuurbeleid wil voeren waar een meerderheid van mensen zich in kan vinden, dat je dan automatisch een soort, misschien een soort eenheidsworst krijgt of een soort tussenoplossing die eigenlijk niet...
Dus dat is de angst die... jij dan hebt als men gaat werken met een aantal deeltijdse experten die het dan allemaal met elkaar eens moeten zijn, dat je te veel cultuur van het compromis zal krijgen.
Vooral ook omdat die waarschijnlijk heel veel verschillende soorten mensen moeten vertegenwoordigen, die eigenlijk vaak niet met een soort architectuur of stedelijke kwaliteit begaan zijn. Ja. Ik denk dat dat altijd zo geweest is. Ik denk dat je, als je toen de kathedraal van Antwerpen werd gebouwd, een bevraging van de bevolking hield om te vragen of iedereen het ermee eens zou zijn, maar als die kathedraal er zou komen, ik denk dat die kathedraal er dan nooit was gekomen. En ik denk dat dat vandaag nog altijd zo is, dat je soms beslissingen moet nemen die door experten gemaakt zijn, letterlijk door bouwmeesters. En gewoon moet vertrouwen op die mensen en zeggen van die weten wat belangrijk is en wat over 200-300 jaar nog belangrijk kan zijn.
Dus ook die inkanteling binnen ruimtelijke ordening, dat vindt u een slecht idee, omdat een team Vlaams bouwmeester op die manier helemaal niet meer transversaal kan gaan werken?
Ja, ik denk dat ruimtelijke ordening gaat over het naleven van regels en het bekijken of bepaalde voorschriften worden gevolgd. Terwijl dat de rol van de bouwmeester is echt van bij het begin een project initiëren en het ook in alle fasen opvolgen.
Goed, maar wie zijn nu eigenlijk die tegenstanders van de Vlaams bouwmeester of van het team Vlaams bouwmeester Peter Swinnen? Dat is een beetje bizar. Je hebt nu een aantal politici die dat anders willen gaan organiseren. Voor de rest is, laten we zeggen, een heel groot percentage binnen architectuurland het erover eens dat dat zeer waardevol is en ook noodzakelijk voor kwaliteitsvolle architectuur. Hebt u dan alleen een aantal vastgoedontwikkelaars tegen of hoe zit dat dan?
Ik hoop in ieder geval van niet. Nogmaals, onze core business zijn de publieke bouwheren. Dus die proberen we toch nog altijd naar voren te schuiven. Dat betekent ook dat de overheid investeert in architectuur in ruimte. En af en toe komen er effectief privéontwikkelaars bij ons over de vloer, omdat wij moeten advies geven, maar dat is een niet bindend advies, voor elk werk dat meer dan 10.000 vierkante meter bedraagt. Ik vind dat persoonlijk niet zo'n slimme regel.
Het zou omgekeerd moeten zijn misschien.
Wel, nu is het verplicht, maar niet bindend. Ik zou het liever maken bindend, maar niet verplicht. Dus die ontwikkelaar die denkt dat het advies van de team Vlaams bouwmeester een meerwaarde kan zijn, die komt bij ons. En die krijgt dan misschien...
krijgt dan misschien nul op het request. Dus dan dreig je heel weinig klanten te hebben.
Die krijgt dan een één-op-één begeleiding. En ik denk dat dat zeer genereus is vanuit de overheid.
Okay.
En als men dat aanvaardt als een manier om aan maatschappelijke meerwaarde te gaan omhoog te krijgen, dan denk ik dat we op de goede weg zouden zijn.
We gaan er straks mee verder. Thank you. Basin Street Blues was dat, muziek van Spencer Williams, gebracht door het Dave Brubeck Quartet. Bij mij in Pompidou vandaag Christophe van Gerrewij en ook Peter Swinne, want we hebben het over architectuur. Het is straks avond van de architectuur in de Singel. Het is nog maar de vraag of dat zo'n feestje zal zijn natuurlijk, zoals Vivina de Meester zo net in Pompidou heeft voorspeld. Maar goed, er komt een debat en ook het nieuwe jaarboek Architectuur wordt voorgesteld. En daar staan heel wat mooie dingen in. Dus voorlopig geen reden tot paniek. Maar goed, we zitten hier natuurlijk omwille van een reden. Het Vlaams bouwmeesterschap is bedreigd. Een aantal politici heeft daar andere ideeën over. En daarover wil ik het dus nog hebben met Christophe van Gerrewij en ook Peter Swinne. Peter, van de drie bouwmeesters die Vlaanderen tot nog toe heeft gekend, Pop van Reet was de eerste, Marcel Smet was de tweede, bent u misschien wel diegene, dat hebt u daarnet ook proberen uit te leggen, die het meest op het beleid wilde wegen. Dus eigenlijk niet meer op individuele gebouwen, maar op een soort andere manier van na te denken over architectuur en dat vanuit allerlei domeinen. Dat betekent dat u, zoals u daarnet ook zegt, u kan op de deur gaan kloppen van een aantal politici, van mensen die met dat beleid bezig zijn, maar ja, misschien vindt men dat ook niet zo leuk? Werkt politiek niet op die manier dat men heel graag weet dat de muur om zijn eigen tuin staat?
Wel, ik zou er willen van uitgaan dat de bouwmeester van iedereen is in die zin. En dat ook de urgente thema's van iedereen zijn. Ik denk, ze slaan ons rond de oren met de ouderlingenzorg, met een gebrek aan woningen of een boost van nieuwe inwoners die de komende decennia er staan aan te komen.
Kan u even een aantal cijfers geven, Peter? Wat hebben we tegen pakweg 2030 of 2050 nodig aan nieuwe woningen in Vlaanderen?
Wel, om de bevolkingsaangroei aan te kunnen? Maar het zit in de honderden duizenden. En de vraag is natuurlijk, wacht je totdat het zover is, en dat is bijna morgen, of zet je nu een aantal zaken in de markt die kunnen bewijzen dat ze op een andere manier met wonen kunnen omgaan? Want ik denk als we die, ik wil er vanaf zijn, 250.000, 300.000 woneneenheden die er moeten bijkomen, als je die gewoon letterlijk zou moeten toepassen zoals er vandaag in Vlaanderen doorgaans gewoond wordt, namelijk mooi naast elkaar en heel lage densiteit, dus in die zin ontzettend beslag op de ruimte, ontzettend beslag ook op de maatschappelijke kosten. Hè. Het kost gigantisch veel geld om bijvoorbeeld heel Vlaanderen van rioleringen te voorzien. Men denkt daar misschien te weinig over na, maar dat geeft een serieus effect op alles wat we doen. Als men nu eens gaat nadenken, en dat is, hoeft zelfs niet eens heel spectaculair te zijn, maar op een andere manier van hoe dat je wonen kan gaan combineren met andere functies, met elkaar, dat je kan gaan intelligent stapelen, maar altijd met het idee van genereus wonen voorop. Dus iedereen heeft, dan zeg je, direct schrik als je zou gaan stapelen bijvoorbeeld. Ik denk dat er ontzettend mooie voorbeelden ook zijn, internationaal, maar ook hier, die bewijzen dat je echt goed kan wonen, maar iets compacter misschien. En misschien iets dichter bij waar de infrastructuur van de stad zit. Dus wij zijn, we vinden het belangrijk dat we die urgente thema's via de architectuur op de politieke agenda kunnen plaatsen. En we willen in die zin via die architectuur de politici, de ministers helpen om hun beleid een stukje misschien mee te helpen bewijzen. De veranderingen, de innovaties die ze willen doorvoeren, om daar architectuur voor in te zetten.
Ja, ik denk architectuur en stedenbouw veronderstel ik dan. Wel, ja, het een kan gewoon niet meer zonder het ander.
Het begint natuurlijk van de iets grotere schaal en dan hopen we dat we in kunnen dalen op een fantastische architectuur.
Mm-hmm. Ja, nog iets dat we een aantal weken geleden in de krant konden lezen. Elke dag verdwijnt in Vlaanderen 6 hectare aan open ruimte. Dat vond ik gruwelijk om te lezen. Dat gaat dus razendsnel. De boel wordt helemaal volgebouwd.
Het gaat razendsnel. Waarom? Omdat men blijft voortbouwen zoals men de laatste decennia heeft volgebouwd. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog, toen er een hoge nood was ook aan woningen, heeft men eigenlijk snel, zal ik maar zeggen, gezegd van ga maar buiten de stad wonen. De lintbebouwing en de verkavelingen zijn daar grosso modo het resultaat van. Hè. Dat was eigenlijk een soort van noodoperatie. Alleen is men die blijven verder zetten. Heeft de markt daarop ingespeeld op een manier, die heeft hij niet meer bevraagd. Wat dat heel interessant is nu, dat je ziet dat de markt toch wel merkt dat het 5 na 12 is. En zelf op zoek gaat naar nieuwe alternatieven. Dus de grote ontwikkelaars komen ons zelf zien om te zeggen van help ons om te kijken naar nieuwe alternatieven. Dus dat is op zich een heel interessant signaal.
Ja. Maar goed, een aantal maanden geleden, het kwam al even aan bod, het ontslag van de bouwmeester in Antwerpen, werd geargumenteerd door te zeggen dat stadsvernieuwing geen urgentie kon zijn. Dat men daar andere prioriteiten had. Dat is de klok terugdraaien, Christophe van Gerwij.
Ik denk het wel. Je zou in zekere zin verwachten dat het belang van stadsvernieuwing of van het creëren bijvoorbeeld van nieuwe woningen in de stad, dat dat een soort vanzelfsprekendheid is geworden. Dat is misschien ook het vernieuwde of het originele aan de pilootprojecten Collectief Wonen, is dat dat er echt manieren wordt gezocht om meer woningen te organiseren buiten de stad. En om een gebied dat heel vaak of heel lang door architecten als een soort hopeloze verkavelingszone is beschouwd, om daar nu toch ook verantwoorde, of ook op ecologisch vlak, maar ook op architecturaal vlak, woningen in te realiseren.
U hebt een aantal van die pilootprojecten van Vlaams Bouwmeester opgenomen, ook in uw boek, dat straks zal verschijnen. Kan je eens een concreet voorbeeld geven, Peter Swinnen, van zo'n pilootproject? Want dat is echt met de toekomst bezig zijn vanuit de architectuur, of de toekomst laten vormgeven door die architectuur.
Wel, van pilootprojecten wonen, denk ik dat bijvoorbeeld een project in Wilrijk, 20e eeuwse gordel, dus niet het centrum, maar 20e eeuwse gordel rond Antwerpen, waar dat je een stedelijk blok hebt, zou ik maar zeggen, met vrij normale rijwoningen. En in het midden van dat blok ligt een soort van open ruimte, maar die zodanig erbij ligt dat die absoluut geen kwaliteit heeft. Dus we zijn eigenlijk nu aan het kijken hoe dat we een blok in een blok kunnen maken en daardoor zelfs, en dat klinkt paradoxaal, maar de open ruimte zelfs bijna vergroten. Of als op zijn minst het gevoel ook van open ruimte, de diversiteit van die open ruimte te vergroten. Dus plotseling krijg je een soort van nieuwe nabijheid. We wonen dan misschien iets dichter bij elkaar, maar eigenlijk de ruimte die ertussen ligt, die wordt ook geprogrammeerd. Die kinderen kunnen dat gebruiken. Het is niet meer dat soort van niet onderhouden veld met een koebak die er ergens in staat. En dus plotseling wordt al die...
Het is een soort restruimte die...
Die wordt gemaximaliseerd. Ja. En het is in die zin een heel intelligent spel tussen het gebouw en die open ruimte. Want ik denk als er één ding is dat we in Vlaanderen moeten van afgeraken, is het is beiden samen dat we moeten ontwikkelen. Het is niet of open ruimte of gebouwen. Het is beide die moeten samen ontwikkeld worden.
Ja. We gaan eens kijken naar de situatie in Brussel. Vorige week gaf de eerste Brusselse bouwmeester, dat is Olivier Bastin, een persconferentie omdat zijn mandaat zal aflopen in november. Maar er komt wel een nieuwe Brusselse bouwmeester. Dat is alvast goed nieuws. Maar het getuigenis over dat mandaat, dat was nogal aangrijpend. De man zelf werd er bijzonder emotioneel van. Niet simpel wellicht om in die Brusselse context te werken, Peter Swinnen. Dat zal u ook wel weten. Met al die administraties en dan nog eens 19 gemeenten. Ik denk dat je daar een punthoofd van krijgt. Maar goed, de man heeft het gedaan. We hebben hem toch even een microfoon onder de neus gestopt. En hij stond er ook op om in het Nederlands te antwoorden. Wat wordt gewaardeerd? Olivier Bastin.
Een bouwmeester moet absoluut erkend worden als een intellectuele. Een intellectueel, een cultuurman, een man die kan de verbinding en de relatie maken tussen kunst, architectuur, cultuur, economie enzovoort. En dus het is niet alleen maar een acteur op het terrein, hij moet absoluut een intellectueel worden om reactie te kunnen ontwikkelen in verband met de verschillende situaties.
De bouwmeester moet dus een intellectueel zijn, Christophe van Gerwij. Je bent zeer geschikt om daar iets over te zeggen.
Het hangt vanaf hoe je dat interpreteert, maar ik denk dat het in die zin klopt dat omdat een bouwmeester wel mag handelen of spreken op basis van eigen overtuigingen. En dat dat wel iets is dat, dat een bouwmeester kenmerkt en dat de bouwmeester de afgelopen 15 jaar heeft gekenmerkt. Dus dat je iemand hebt die overigens door ervaring eigenlijk iets weet over architectuur en daar dan vervolgens een mandaat van 5 jaar, wat op zich ook weer niet zo heel lang is, voor krijgt om, om daarmee de publieke gebouwen mee te helpen vormgeven.
Maar hij toonde zich ook intellectueel heel eerlijk door te stellen dat het bijzonder moeilijk is om als individu te oordelen over de kwaliteit van alle architectuur. Het gaat, zei hij ook op de persconferentie, over een proces, over een cultuur van discussie. Dat hebt u eigenlijk ook al geschreven, hè? Christophe van Gerwij, dat het moet gaan over discussies, over keuzes maken enzovoort. En die dan vervolgens gaan objectiveren en een beslissing gaan maken. Ja. Dus met andere woorden, zo'n expertencollege is misschien ook zo onnozel niet.
Nee, want op een bepaalde manier werkt de bouwmeester nu ook al met een expertencollege. Dus als er een open oproep wordt georganiseerd, dus een wedstrijd voor een publiek gebouw, dan zijn er altijd een paar externe juryleden die hun mening mogen geven en die eigenlijk meehelpen de bouwheer of de burgemeester te adviseren in het kiezen van een gebouw.
Ja.
Dus ik denk dat het op zo'n manier zeker wel kan, maar het hangt er natuurlijk vanaf op welke manier je het geheel van activiteiten organiseert. Ja. En dat,
misschien toch een nuance ook die moet gemaakt worden. Ik denk dat een bouwmeester niet oordeelt, maar echt bevraagt en uitdaagt en ervoor zorgt dat een brede coalitie kan tot een oordeel komen. Maar laten we hopen dat het misschien zoiets wordt. Maar ik heb de afgelopen 4 jaar in ieder geval nooit geoordeeld, maar ik heb wel heel flink bevraagd.
Ja. Wat en wellicht tegen een aantal schenen geschopt, Peter Schwinnen.
Ongetwijfeld, wat Christophe daarnet ook zei. Je kan niet, denk ik, iedereen gelukkig maken om dan het beste voor de maatschappij te kunnen garanderen. Dus,
Ja. Nu, deze zomer, dat is al gezegd, was er heel veel discussie. Er was ook een petitie die pleitte voor de doorstart van het Vlaams bouwmeesterschap. En een van de initiatiefnemers van die petitie was ook professor Hilde Heijnen. Zij is departementsvoorzitter van de vakgroep architectuur aan de Universiteit van Leuven. En die is ook een van de drijvende krachten achter een nieuw initiatief om de politiek, bij wijze van spreken, nog voor te zijn. Ze heeft een aantal mensen uit het middenveld bijeengeroepen. Mensen uit opleidingen, mensen die verbonden zijn aan verschillende vakverenigingen ook voor architecten. Die zitten nu samen rond de tafel en ze zouden willen aan de nieuwe regering een aantal aanbevelingen doen in verband met het Vlaams bouwmeesterschap. Als dat nog maar tijdig is natuurlijk, hè, Peter Schwinnen. Goed, we gaan eerst luisteren naar Hilde Heijnen.
We hebben een nota in voorbereiding met dat, laat ons zeggen, gezamenlijke deel van het middenveld om eigenlijk aan de Vlaamse regering voor te leggen met een aantal voorstellen, concrete voorstellen voor die doorstart van de Vlaamse bouwmeester. Wat duidelijk is voor ons is dat de onafhankelijkheid van de bouwmeester en het initiatiefrecht van de bouwmeester, dat we dat zeer belangrijke verworvenheden vinden. Dus die inkanteling in het departement ruimtelijke ordening of in Ruimte Vlaanderen, dat zien we eerlijk gezegd niet als een positieve mogelijkheid. Dus daar zouden we voor pleiten om een andere oplossing te zoeken, om dus die onafhankelijkheid te bewaren. Dat is één ding. En dan denken we ten tweede dat dat expertencollege waarvan sprake is in het Vlaams regeringsakkoord, dat dat misschien wel een goede zaak is, maar dat het dan wel is op voorwaarde dat dat expertencollege werkt als een echte ploeg. Dus dat die samenwerken. En dat betekent ons inziens ook dat er toch één figuur, een bouwmeester moet zijn, die ploeg samenhoudt en daar regelmatig overleg mee pleegt, maar die inderdaad, dat idee van die experten is niet gek, dat je dus verschillende expertises sterker aanwezig hebt bij mensen die de bouwmeester omringen. Maar dus we denken dat die onafhankelijkheid, dat initiatiefrecht, ook die zichtbaarheid van de functie absoluut gebaat is met een figuur die dan de verantwoordelijkheid neemt voor die hele ploeg. Een belangrijke kwestie die we ook zullen aanraken is dat bouwmeester eigenlijk ook als een soort kenniscentrum fungeert waarbij heel wat ondersteuning geboden wordt aan lokale besturen. Kleine gemeenten bouwen maar 1 keer in de 50 jaar een gemeentehuis of een nieuw politiekantoor. Dat soort zaken, daar is op gemeentelijk vlak, tenzij bij de grotere steden, maar in de meeste gemeenten is daar niet voldoende professionele ondersteuning voor. De bouwmeesterschap heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld in het recente verleden om die ondersteuning ondersteuning wel te bieden. Om dus die begeleiding te doen van kleinere besturen, om heel professioneel met hun bouwopdrachten om te gaan. En daar zijn ook op heel diverse plaatsen bijzonder goede ervaringen mee. Dus dat is volgens ons ook een aspect dat absoluut niet mag verwateren of teruggedraaid mag worden.
Ja, Christophe van Gerrewij en Peter Swinne hier aanwezig in Pompidou. Is dit een acceptabel voorstel naar de politiek toe, Peter?
Ik denk dat Hilde Heijnen zeer zinvolle dingen heeft gezegd. Ik denk een college op zich is geen doemscenario, mits het op een juiste manier geïmplementeerd kan worden, mits de experts op een juiste manier ook gekozen worden en vooral mits er een eindverantwoordelijkheid van een bouwmeester kan blijven bestaan. Dus voor de duidelijkheid, ik heb 2 jaar geleden zelfs een nota neergelegd waar ik zelfs vragende partij was voor een expert. Het had niet de naam expertencollege, maar dus als dat ter versterking is van het huidige team, dan denk ik, fantastisch.
Dan is dat heel waar.
Dan zijn we, denk ik, op de goede weg.
Ja.
De inkanteling bij ruimtelijke ordening, ik denk dat je daar voornamelijk de gevoeligheid moet adresseren. Dat wij zijn vandaag een horizontaal werkend departement, of eigenlijk een kleine club. We zijn niet eens een departement. Ik heb het nogal een paar keer gezegd, op pagina 14 van het regeerakkoord, want ik heb het echt wel gelezen.
Ja, u kent dat echt uit het hoofd.
Nee, maar ik heb de dingen die erin staan, die, dus, denk de beste zin die erin staat, dat is: we zullen paal en perk stellen aan de verkokering. Dat is een fantastisch engagement vanuit de huidige Vlaamse regering, om echt naar de toekomst te kijken en zeggen van: we gaan samenwerken, we gaan in allianties gaan werken en niet meer iedereen voor zijn eigen gelijk gaan rijden. Ik denk dat we dat al 15 jaar doen in de praktijk, dus ik hoop dat we dat kunnen verder doen, maar dan moeten we wel gegarandeerd ergens kunnen ondergebracht worden dat het niet verticale koker is. En vandaag, ruimtelijke ordening, vandaag in ieder geval, is een verticale koker. Daar staan ook, binnen 2 jaar gaat men dat omvormen samen met de milieudiensten naar een gigantisch departement omgeving genaamd. Persoonlijk zie ik daar ook potentieel. Maar dan moet men echt wel durven, de minister Schuifdijk, je moet durven een nieuwe kaart te laten tekenen van hoe dat dan dat departement gaat kunnen functioneren. En ik denk dat het team Vlaams Bouwmeester daar een zeer specifieke rol in kan gaan spelen.
Ja, ik had graag ook een politicus aan het woord gelaten, maar dat was bijzonder moeilijk. We zijn met Pompidou begonnen met naar het kabinet te bellen van minister-president Bourgeois, die de kat de bel heeft aangebonden natuurlijk. Daar werden we doorverwezen naar het kabinet van minister Homans, die momenteel voogdijminister is, van u dus, van de Vlaamse bouwmeester. Daar kregen we dan weer te horen dat we toch beter zouden bellen naar het kabinet van minister Schouwvliegen, want dat zij vanaf 1 januari bevoegd is natuurlijk voor het expertencollege. Maar minister Schouwvliegen zei dan dat ze daarover niet wilde communiceren voor het 1 januari is. Dat is jammer, want we hadden natuurlijk wel eens heel echt specifiek willen horen wat de argumenten zijn. Ik kijk nog even naar Christophe van Gerrewij voor een reactie op de plannen dan die Hilde Heijnen vanuit dat architecturale middenveld aan het voorbereiden is. Wat denkt u?
Ik denk dat dat zeer zinvolle initiatieven zijn. Maar wat ik mij toch blijf afvragen is of er misschien vanuit de regering dan niet een soort duidelijke argumentatie moet komen waarom de dingen moeten veranderen. Ik blijf een beetje de indruk hebben dat er gewoon verandering omwille van de verandering wordt gerealiseerd.
Maar zou dat dan onder invloed zijn van een aantal vastgoedontwikkelaars dat men daar anders over begint na te denken?
Dat zou misschien een rol spelen, maar ik denk gewoon echt dat het is nu eenmaal de grootste partij in de regering heeft campagne gevoerd met de kracht van verandering. Dus er is een soort bijna onbewuste logica die de regering of die de regeringen voortdrijft dat al wat in het verleden of wat uit het verleden komt moet veranderen. Terwijl dat je ik denk als je echt misschien al dan niet vanuit de overheid zou onderzoeken of zou nagaan wat er de afgelopen 15 jaar vanuit het bouwmeesterschap is gerealiseerd, dat je daar eigenlijk heel weinig slechte dingen in terugvindt.
Peter Swinne.
Voordat we dat zelfs kunnen zeggen, Christophe, denk ik dat een van onze grootste vragen van het team Vlaams Bouwmeester is van: alsjeblieft, licht ons door. De laatste 15 jaar, dus niet het laatste mandaat, maar echt de laatste 15 jaar. Intuïtief denken wij natuurlijk dat er flink wat werk verzet is. Maar door dat op een objectieve manier met kennis van zaken door te lichten, en dus niet een of ander consultantbureau daarop te zetten, maar echt door... En in die zin denk ik dat mensen vanuit het veld die nu ook zijn opgestaan, als ik Hilde Heijnen zo hoor, dan denk ik dat zij al een fantastische consulent zou kunnen zijn om meehelpen door te lichten. Ik denk dat daar voor de regering een unieke historische kans ligt, want het architectuurveld, verbeter mij Christophe, maar in de laatste 30 jaar is volgens mij nog nooit zo breed opgestaan ten aanzien van één agendapunt, of een politiek agendapunt. Dus ik zou daar dankbaar gebruik van maken als beleid om die actief mee in te schakelen in die doorlichting. Op basis van die doorlichting kan je een aantal scenario's gaan definiëren. Kan je ook misschien zelfs een benchmark doen met wat er in het buitenland bestaat. Dan kan je een debat voeren, denk ik. En dan kan je naar een beslissing gaan. Vandaag heb ik een beetje het gevoel dat wat er in het regeerakkoord staat eigenlijk een antwoord is op een vraag die nooit is gesteld. Het leest als een antwoord waar heel goed is over nagedacht. En misschien is dat wel zo. Alleen de argumentatie effectief, ik heb daar ook het raden naar. Waarom zou een college beter zijn? Ik zeg niet dat het niet zou kunnen zijn, maar het is niet duidelijk. En die inkanteling bij ruimtelijke ordening, daar heb ik helemaal het raden naar. Wat daar het voordeel op dit moment van zou zijn.
Ja. Maar goed, we moeten het nu verder, want een en ander zal nu heel, heel erg snel gaan met de regeringsverklaring. Dat is begin volgende week natuurlijk. Of wat denkt u nu, Peter Swinnen?
Ik denk dat de regeringsverklaring niet over dit soort van issues zal gaan. Dat hebben andere katten te geesselen,
ja,
denk ik.
Ja, maar goed. Maar hoe ziet u nu uw toekomst? Hè? Uw mandaat loopt nog tot...
Nog 1 juli, dus 9 maanden. Laat zeggen, de agenda
dat is genoeg voor een mooi kind, hè, 9 maanden?
Laten we hopen. En het is ook echt wel gepland, het mooie kind. Dus de agenda zit echt wel goed volgepland voor die 9 maanden. Ik heb ook ik heb een mandaat van 5 jaar, dus ik ga ervan uit dat dat gegarandeerd is. Maar ik vind het ook belangrijk dat we die komende maanden, want dat hoeft zelfs geen 9 maanden te duren, de komende 3-4 maanden, dat er heel hard gewerkt wordt, en ook met een zekere snelheid, maar niet snel, maar met een zekere snelheid, met een zekere urgentie gewerkt wordt aan de zaken in de juiste volgorde te zetten. Dus nogmaals, eerst de vraag stellen, dan het antwoord formuleren. Ik denk dat alles vandaag op tafel ligt, wat dus echt bijna een cadeau is, hè, voor het beleid, alles ligt op tafel. Dus men moet maar gewoon de juiste zaken achter elkaar schakelen. En dan denk ik, ben ik echt van overtuigd, als men echt ook goed luistert naar de stemmen, dat men een veel sterker bouwmeesterschap nog kan gaan maken. Want laten we wel wezen, de 3 vorige bouwmeesters, mezelf dus in kluis, blijven toch nog altijd een beetje goedgelovige zielen die met een heel klein budget, met een heel klein team, proberen een aantal zaken, maatschappelijke zaken, op te waarderen. Ik doe dat met volle overtuiging. Marcel Smets deed dat met volle overtuiging en Bob van Reet ook. Je gaat ze ook wel blijven vinden, maar ik zou het de moeite vinden mocht heel die werking verder kunnen geprofessionaliseerd worden, ook meer middelen krijgen en meer mensen.
Ja, dus maar goed, en als dat nu allemaal niet het geval is, en als het zo zal zijn dat er met een... college wordt gewerkt van 5 halftijdse experts en dan nog eens binnen ruimtelijke ordening.
Dan zou ik voorstellen, 1, om het geen bouwmeestercollege mee te doen.
Heeft u een andere leuke naam dan?
Daar hou ik me niet mee bezig, denk ik. Maar ik denk, stel dat men echt wilt kiezen voor de hardcore mercantiele oplossing, dat men zeggen. Dan denk ik dat we 15 jaar geschiedenis hebben geschreven en dan zetten we er een punt achter.
En dan is het terug naar af. Christophe van Gerrewij, dan kan u nog eens uw pen in vitriol gaan doppen.
Ja, wie weet. Maar ik denk dat het sowieso altijd goed is om niet alleen naar de toekomst te kijken, maar ook naar het verleden en dat daarvoor... bijvoorbeeld vanavond, maar ook later, wel heel veel mooie architectuurboeken ter beschikking zijn.
En toch, al bij al, is er een heel positieve noot aan dit verhaal. Door alle commotie kunnen we dan toch wel stellen dat er in dit land een architectuurcultuur is. En dat is dan weer hoopgevend, Peter Swinnen.
Ja, en vooral op een heel korte tijdstermijn is die gerealiseerd, de laatste 30 jaar. Ik denk echt dat het nu zaak is van hoe kunnen we dit bestendigen. Ik denk dat het debat rond het bouwmeesterschap maar 1 klein schakeltje is in heel dat geheel. Ik denk dat er, hoe dat VAI bijvoorbeeld gaat verder bestaan, het Vlaams Architectuurinstituut gaat verder bestaan, is een andere schakel. Hoe dat effectief mensen als Christophe, architectuurcritici, al of niet een platform kunnen krijgen, wat vandaag toch ook niet zomaar gegeven wordt. Dus ik denk dat er echt ook nog wel wat werk aan de winkel is. En in die zin is het goed, denk ik, dat nu het bouwmeesterdebat losbreekt. Ik denk dat het momentum juist is. Er zullen er nog wel komen. Er zullen nog wel pijnpunten blootgelegd worden in de nabije toekomst. Daar ben ik zeker van.
Ja, maar goed, is alvast een heel mooi boek, hè, Christophe van Gerwij. Lano zal dat uitbrengen. 25 jaar in 75 gebouwen. Wij mogen echt zo bijzonder trots zijn op wat er in dit land is gebouwd. Het staat vol schitterende dingen. Wellicht was het zelfs moeilijk om een keuze te maken.
Zeer moeilijk, ja. Er zijn veel gebouwen die ik met pijn in het hart niet in het boek heb kunnen opnemen. Ja,
ja. Mm-hmm. Goed. Vanaf oktober is het uit bij Lano.
Ja, midden oktober.
Goed. Nog een hele kleine vraag. In Helsinki zijn de mensen zeer erg boos. U weet waarover het gaat? Men is daar van plan om een Guggenheim-afdeling neer te boten. En dat vinden ze niet leuk. Iedereen staat daar op zijn achterste poten, want dat kost heel veel geld. En ze willen zich ook niet linken met de internationale, vooral Amerikaanse brand dan, Guggenheim. Vindt u dat niet bizar, Peter, dat mensen echt bij wijze van spreken op straat komen omdat ze het museum niet willen?
Misschien gaat het niet zozeer over het museum, maar gaat het effectief over de andere urgente dingen die op tafel liggen. En ik denk dat we echt nu wel in een tijdsgevricht zitten waar je moet durven kiezen. En misschien is dan, ik denk een museum op zich blijft een heel belangrijke maatschappelijke functie, maar zo'n nieuw, fonkelnieuw museum à la Guggenheim staat misschien niet hoogst op de agenda, denk ik.
Is die tijd niet voorbij van de echte star architects?
Laten we hopen.
Ja, Christophe van Gerwij, wat denkt u daarover?
Ik denk dat dat stilaan wel voorbij is en dat je vooral ook ziet dat we daar in België wel redelijk gespaard van zijn gebleven. Dat toch een van de dingen is die toont dat hier wel op een bedachtzame manier met architectuur wordt omgegaan.
Ja, kortom, we hebben dat hier niet slecht gedaan. Vanavond meer debat dus rond de Vlaamse bouwmeester. Allemaal in de Singel is dat. Daar wordt ook dat jaarboek voorgesteld. Wat architectuur betreft, volgende week heb ik het hier over het uiveren van architect Julien de Smet. Die komt de lezing geven in Flage in Brussel. En Clara trekt op 11 oktober naar het Concertgebouw in Brugge voor Iedereen Klassiek. En dat gebouw is van Robrecht en Daam. Staat ook in het boek van Christophe van Gerwij. En Robrecht en Daam hebben zelfs een mobiele studio voor dit programma Pompidou ontworpen. En die kan je dan ook nog eens zien, de 11e in Brussel. In Brugge, wat zeg ik nu. Ik wens het u toe straks met Django en Heidi Leenaerts. Wat mij betreft, tot maandag.
Perceval regisseert in Front een topcast van Belgische, Duitse en Franse acteurs.
De manschappen van 1418 krijgen opnieuw een menselijk gezicht. Of beter, een stem. Want 100 jaar na de Grote Oorlog gaat het in deze theatrale polyfonie niet om het in scène zetten van de gruwel, maar om de suggestieve kracht van een theatervertelling.
Front, Belgische première op 19 september in NT Gent. Samen met KNAK, De Standaard, Cobra.be en Clara.